Ik weet niet of jullie dat ook hebben in jullie stille tijd. Maar soms heb ik het gevoel dat ik een boek uit de Bijbel voor de eerste keer lees. We weten allemaal dat er 66 boeken in de Bijbel zitten. Of staan. En sommigen van ons hebben wel al die boeken al een keer uitgelezen. Sommigen van ons hebben zelfs meermaal die boeken uitgelezen. Meermaal één verschillend boek uitgelezen. Maar toen ik onlangs een bepaald boek in de Bijbel las, was het precies alsof ik het voor de eerste keer las. Natuurlijk niet qua inhoud, want als je een boek leest, dan blijft de inhoud nog altijd een beetje steken. Ik heb het niet over de inhoud. Ik heb het over dingen die niet nieuw zijn voor jou. Meer specifiek dingen die je had ontdekt van Gods karakter. En dat ook nog een keer had. Nee? Jullie hebben dat waarschijnlijk ook al een keer meegemaakt. Dat is zeker niet ongewoon. Het ontdekken van nieuwe dingen en Gods woord over Gods karakter is zeker niet ongewoon. Want dat is tenslotte wat de man van Psalm 119 ook vraagt aan God. Als hij op een gegeven moment smeekt die man, in vers 18 zegt hij: open mijn ogen, o God, zodat ik mag aanschouwen de wonderen van uw wet. En als God dat doet voor een man die het psalm heeft geschreven, waarom zou God dat dan niet doen voor wij, die ook zo graag God willen leren kennen? God is immers zo'n partij. En ik was zo'n tijdje geleden begonnen in het boek Ezechiël. Ik had het al een paar keer gelezen, maar dit keer ontdekte ik iets heel bijzonders. Iets dat ik voordien zo nooit niet zag staan. Iets wat dat echt heel duidelijk naar voren kwam. En dat was namelijk: wat gaat er om in het hart van God? Wat gaat er om in het hart van God? We weten dat God zichzelf graag openbaart. We weten dat er in de Bijbel staat wat God allemaal heeft gedaan. Je leest dat vanaf Genesis tot aan Openbaring. En wat gaat hij nog gaan doen? Dat is mooi om te lezen. Maar God wil ook tonen, niet alleen wat hij heeft gedaan en doet, maar hij wil ook tonen wat er in hem omgaat. Namelijk, God heeft ook emoties. Ik wil dan me vooral richten in deze morgen op het feit dat God bedroefd kan zijn in zijn hart. Dat is ook de titel van deze preek: de bedroefdheid in het hart van God. Want, ik moet eerlijk zeggen, vroeger heb ik altijd gedacht dat God niet bedroefd kan zijn. Hij staat hoog verheven, is hij boven alles. En desgevolgens dacht ik, God kan niet door zijn schepping of door zijn schepsels bedroefd worden of pijn aangedaan worden. Maar doorheen het boekje zeker zullen we zien dat dat niet het geval is. Dat wij mensen God wel degelijk in zijn hart kunnen bedroeven. En dat zal ik eens wel aantonen. Je proeft dat vooral als God spreekt over zijn eigen bruid. In de passage die ik wil voorlezen uit Ezechiël, deze morgen spreekt God hier over zijn volk als zijn bruid. Dat mag niet onbekend klinken in uw woorden, we weten dat immers allemaal. God gaat hier beschrijven in deze passage hoe hij deze bruid vond toen ze nog een babytje was. Hoe het kind achtergelaten werd op een akker. Moeder ziet alleen. De moeder wilde het kind niet, ze vond het wagelijk. En ze liet het achter op een akker. En God ontfermde zich over dat kind en liet het opgroeien tot het uiteindelijk een mooie jonge vrouw werd, zullen we lezen, tot het rijp werd voor de liefde. En God neemt deze mooie jonge vrouw tot zijn bruid. Dus, vanaf hier zien we dat God in het huwelijk treedt met deze bruid. Bruidegom trouwt met zijn bruid. En we weten ook allemaal dat dat uiteindelijk in het begin ook de bedoeling is geweest voor God. Dat hij namelijk deze bruid wil aantrouwen. En waarom? Omdat hij intiem wil zijn. Dat is de bedoeling van een huwelijk. De man wil intiem zijn met de vrouw. Dat de twee één worden. En dat allemaal helpt wel voor Gods volk. Dat weten we. Maar je zult zien dat dat niet alleen voor de Israëlieten geldt, maar dat ook van toepassing is op ons. Meer bepaald op alle mensen. God wil niet alleen zijn bruid, de Israëlieten, als zijn bruid. Hij wil ook alle mensen als zijn bruid. Straks dan meer over. De bruid van Christus. Dat kennen we ook, deze uitdrukking. Op ons bedoeld dan. Na het oude verbond dus. We weten allemaal dat wij nu de gemeente, de bruid van Christus genoemd worden. Paulus zegt, ik heb u aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. En uiteindelijk zien we dat wij, de gemeente van God, dat er dus een groot huwelijksfeest zal zijn als Jezus terugkomt. Wij, de gemeente van God, vallen met alle oud-testamentische gelovigen uit de Israëlieten, uit de heidenen, zullen dus als een kuise bruid gegeven worden aan de bruidegom Jezus. Dat zegt Johannes trouwens in Openbaring, als je dan die stem hoort en die stem roept het volgende uit, zegt, de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zie je, dus het is altijd Gods verlangen geweest om gans de mensheid, niet alleen de Israëlieten, maar gans de mensheid tot zijn bruid te nemen. En ik wil een keer naar die beschrijving gaan van dat eerste huwelijk. En ik zeg wel dat eerste huwelijk in Ezechiël, hoofdstuk 16. Maar vooraleer ik dat stukje wil lezen, wil ik toch eerst een keer duidelijk maken aan jullie, broers en zusters, dat deze bruid, wij de gemeente dus, niet altijd kuis is geweest. We zullen als een kuisse bruid gegeven worden aan de Heer Jezus. We zijn nu wel kuis, nu reeds, omdat we dus door het bloed van Jezus gewassen zijn, we zijn verheven van zonde. Maar eens waren we helemaal niet kuis, eens waren we helemaal niet rein. Alle van ons hier aanwezig waren ooit eens onrein. Wij die straks de bruid zullen zijn, die waren hem ooit eens serieus ontrouw. Je zult dat ook lezen. Precies zoals het volk van God in het Oude Testament hem ontrouw was. Ja, wij, broers en zussen, hebben veel meer gemeen met Gods volk dan dat je denkt. Moet eens kijken in Ezechiël hoofdstuk 16 vanaf vers 4. In deze passage gaan we wat meer details krijgen over de ontmoeting tussen de bruid en de bruidegom ten eerste. Over de verlovingsperiode tussen de bruid en bruidegom. En ten derde over de huwelijksrelatie tussen bruid en bruidegom. Die uiteraard uiteindelijk op de klip is gelopen. En je zult zien dat er in deze passage dingen beschreven staan die wel verwijzen naar Gods volk. Maar die ook verwijzen naar ons. Die van toepassing zijn op ons. Kijk maar een keer, vers 4 begint al. Over toen het volk van God, toen wij hem nog niet kenden. In de tijd dat wij nog kinderen waren van de wereld. Wezen. Hè. Vers 4. Ik lees vooruit de NBV. Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden. Of om je schoon te wassen. Niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van deze dingen voor je. Niemand keek naar je om. Niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, had je ergens achtergelaten op een akker, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven. Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat, leef, blijf in leven, bedek mijn bloed als je bent. Ik liet je groeien als een bloem in het veld. Je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt. Ik kwam voorbij en zag dat je rijk was voor de liefde. Ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw. Ik sloot een verbond met je, spreekt de Heer, en je werd de mijne. Ik waste je met water. Ik spoelde het bloed van je af. Ik wreef je in met olie. Ik kleedde je in donkere kleuren. Ik gaf je sandalen van zacht leer. Een linnen sluier en zijden doeken. Ik toonde je met sieraden. Ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals. Ik deed een ringetje door je neus. Ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Je toonde je met al dat goud en zilver. Je kleren waren van linnen en zijden en hadden de mooiste kleuren. Je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie. En heel, heel mooi werd je als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt, want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. Tot daar. Dus in dat stukje wel lezen we dat een kind achtergelaten wordt op een akker. De moeder heeft zelf niet eens de moeite gedaan om het door een familie te laten adopteren. Hè? Om het bij een familie terecht te brengen. Of als we het naar onze tijd vertalen. De moeder heeft voor eerst dan niet de inspanning gedaan om het naar een vondelingenluik te brengen. Het wordt zelfs niet eens als vondeling achtergelegd, want de moeder walgt van het kind. Ik weet niet of je erop gelet hebt, maar in vers 5 lezen we: omdat dat het kind achtergelaten werd op een akker, omdat men geen waarde hecht aan uw leven. Ik heb dat een keer bekeken, dat vers in de Statenvertaling. En in de Statenvertaling staat het volgende: je werd achtergelaten om de walgelijkheid van uw ziel. Dus de moeder moet dat kind echt niet hebben. Het kind lag zelfs nog te spartelen in het bloed van zijn moeder. En dan lezen we dat God voorbij komt en zich over het kind ontfermt. Dus hij neemt het in huis, het groeit op. En God geeft het alles wat ze nodig heeft, hebben we gelezen. En nog heel veel meer. We hebben gelezen dat het opgroeit en dat het uiteindelijk een hele mooie jonge vrouw wordt. Vers 13, tot ze heel, heel mooi werd als een koningin. Als je dat zo leest, hetgeen dat we nu gehoord hebben, dan zeg je waarschijnlijk bij jezelf, ja, dat kind, dan moet die man toch wel zeer dankbaar zijn. Als we dat allemaal zo gelezen hebben, dat die man voor dat kind heeft gedaan. Die man heeft dat kind toch wel serieus gezegend. Maar we zullen verder lezen dat het kind, die deze kind, die zijn vrouw werd, dat het kind hem ontrouw wordt en dat deze mooie jonge vrouw herhaaldelijk overspel zal plegen. Laten we eens verder lezen in vers 15. Maar je werd overmoedig omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en pleegde overspel met elke voorbijganger. Je bood je aan iedereen aan. Je trok je kleren uit en maakte er veelkleurige kussens van waarop je mij bedroog. Zoiets was nog nooit vertoond en zal nooit meer gebeuren. Je gebruikte je prachtige sieraden, het goud en het zilver dat ik je had gegeven, om er mannenbeelden van te maken. En ook daarmee pleegde je overspel. Je kleedde ze aan met je mooie kleren. Je bood ze mijn olie en wierook als urs aan. Het voedsel dat ik je te eten had, dat bereid was met fijn meel, olie en honing, bood je hun als een huuroffer aan om hun te behalen. Zo heb je je gedragen, spreekt God de Heer. De zonen en dochters die je mij gebaard had, offerde je aan hen, zodat zij te eten hadden. Was je overspel dan nog niet genoeg? Je slachtte mijn kinderen om ze aan hen te offeren. Bij al deze gruweldaden, bij al dit overspel, dacht je geen ogenblik aan de dagen dat je nog jong was en helemaal naakt. De dagen dat je in je bloed lag te spartelen. Na al deze schandalen, en nu moet je erop letten, God onderbreekt hier gewoon zijn zin. Je stopt plotseling met spreken en je schreeuwt het uit. Na al deze schandalen zegt hij, wee jou, wee, uitroepingsteken. Na al deze schandalen boden je ook nog op elk plein en ieder kruispunt een verhoging om daarop je schoonheid te verhooien. Je spreidde je benen voor elke voorbijganger. Steeds weer pleegde je overspel. Je hebt me bedrogen met je buurvrouw, met de zwaar geschapen Egyptenaren. Met al je ontrouw heb je mij diep gekrenkt. Mag ik je nogmaals vragen, broers en zussen, als je dat zo leest, dat God hier plotseling zijn zin onderbreekt. Want hij ziet dus wel God die spreekt, hij is geen profeet, hij is God zelf die spreekt en hij onderbreekt zijn zin en hij roept plotseling uit, wee jou, wee, uitroepingsteken. Als je dat zo leest, en je stille tijd, komt er dan bij jou niet zoiets los? Misschien is het woede, of misschien is het onbegrip. Maar hoe is het mogelijk dat deze jonge vrouw, die man, dat allemaal kan aandoen? Hoe is het mogelijk dat deze jonge vrouw, die man, zo diep heeft gekrenkt? Vers 26. God zegt, met al je ontrouw heb je mij diep gekrenkt. En dat was wat er voor mij zo opviel in Hans' het boek Ezechiël. Het hart van God. Het hart van God kan bedroefd zijn, broers en zussen. Maar dan moet je je de vraag stellen, wat bedoelt God nu precies als hij zegt dat wij hem diep krenken, als we hem bedroeven? Is het omdat die bruid zich zo afschuwelijk heeft gedragen? Zoals een bruid of een vrouw ook haar man kan bedriegen. Dat laat diepe sporen na. Dat is zeer erg voor de man natuurlijk. Is het ook zo dat God daardoor diep getroffen wordt? Omdat zijn bruid hem bedrogen heeft? Raak op, zegt, wordt God dan God? Wordt God dan diep bedroefd? Wat bedoelt God als hij zegt dat hij bedroefd wordt in zijn hart? Ik wil dat ook een keer uitleggen. Want in feite, eerlijk gezegd, wist ik dat ook niet zo heel goed. Ik heb het ook moeten opzoeken. En daarom wil ik het ook een keer vertellen aan jullie. Daarvoor zal ik een keer terug moeten keren naar Genesis hoofdstuk 6. Kunnen we een keer gaan naar Genesis hoofdstuk 6? Ik wil even de context schetsen. Genesis 1 had God dus alles gemaakt. Hij had de eerste twee mensen gemaakt naar zijn beeld. Hij had gekeken naar alles wat hij had gemaakt en hij zag dat het zeer goed was. Dus, als hij God had alles gemaakt, inclusief de mens, en hij zag dat alles heel goed was. Maar zoals iedereen ook weet, is deze zeer goede toestand niet blijven aanhouden. De mens wilde complete onafhankelijkheid, hij wilde doen wat hij zelf wilde. Hij wilde zelf beslissen wat mag en niet mag, met alle gevolgen van dien. En dan lezen we in hoofdstuk 6, vers 5, de volgende merkwaardige uitspraak, die ook weer al gaat over de bedroefdheid van God in het hart. En de Heere zag, vers 5, hoofdstuk 6, de Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al wat de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heer er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. God beschrijft hier dus in deze twee versen de toestand van de mensheid voor hij zondvloed stuurde. Dus de toestand in de dagen van Noah. En als je een keer rondje kijkt in de wereld, dan mag je gerust zeggen dat de toestand die we nu kennen in onze wereld, dat je dat zeker en vast naast de toestand mag leggen die Noah kende in zijn dagen. Sindsdien hebben we er ook niet veel van terechtgebracht met onze onafhankelijkheid. We denken dat we Gods schepping kunnen regeren door hem niet te raadplegen, of we denken dat we als mensen in harmonie kunnen leven met elkaar zonder ze raad te vragen. Maar, dus ja, wat je ziet in de wereld, dat is gewoon bewijs dat dat niet zo is. Ja. Er zijn bepaalde landen waar het ook echt helemaal uit de hand loopt. Zie je? Wat we hier lezen in Genesis 6 over de toestand van de mensheid, zo is het ook in onze dagen. De Heer zegt ook vandaag de dag, kijk naar de wereld, en hij zegt ook de dag van vandaag dat de slechtheid van de mens op aarde ook groot is. Maar dat is trouwens ook wat Jezus zelf zegt. Jezus zegt dat de dagen van nu, dat ze precies, als hij terug zal komen, dat ze precies dezelfde zal zijn als de dagen van in Noah. En dan lezen we in vers 6 dat Hans deze toestand God bedroeft in zijn hart. En ook vandaag. De toestand van de mensheid bedroeft God in het hart. En daar heb ik het antwoord over de bedroefdheid van God in zijn hart. Voor mij was dat nog niet zo duidelijk, maar nadat ik hier heb een beetje onderzocht, werd dan wel duidelijk wat dat nu precies de bedroefdheid is van God in zijn hart. Kijk, God die heeft nooit verdriet over de pijn die wij hem aandoen. God is geen mens dat hij pijn leidt, dat hij bedroefd is omwille van wat wij hem aandoen. God is meer bekommerd over de mens dan over zichzelf. Dat is nu eenmaal het karakter van God. Wij mensen, wij zeggen soms, je weet jij zeker niet wat ik allemaal meemaak, of je weet jij zeker niet wat die persoon mij heeft aangedaan. Wij mensen spreken zo. Waarom? De pijn die gericht is aan ons, dat doet pijn. Maar de pijn die gericht is aan God, en reageert daar zo niet over. God blijft altijd de ander op het oog hebben. Wat we hem ook aandoen, hoe onrechtvaardig we God ook behandelen, dat hebben we trouwens gezien op het kruis, toen de Heer Jezus stierf aan het kruis. Zie je? Zijn kreet was niet dezelfde als die van Nehemia. Op een gegeven moment roept Nehemia ook naar God dat hem zoveel onrecht werd aangedaan. En wat zei Nehemia? Hij zegt volgende: mijn God, denk aan alles wat Tobia en Sanballat hebben gedaan. En ook aan de profetes Noadja en de andere profeten die erop uit waren mij bang te maken. Nehemia zegt dat tegen God: denk daar een keer aan wat al die mensen mij aangedaan hebben. Maar zo sprak de Heer niet. Na al het onrecht dat ze de Heer aangedaan hadden, was zij Heer aan het kruis en zei: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Dus zie je hoe dat mensen omgaan met onrecht die hen zelf aangedaan wordt en hoe God omgaat met onrecht. Dat is het karakter van God. Ik wil een keer met jullie naar 1 Korintiërs hoofdstuk 13 gaan, want daar gaat Paulus nog wat dieper in op het karakter van God. In dat licht zie je 1 Korintiërs 13 toch wat duidelijker. Iedereen kent dat hoofdstuk wel, men noemt dat ook wel eerst het liefdeshoofdstuk. Als we zo God vergelijken met een mens, hoe God omgaat met onrecht en hoe mensen omgaat, dan lezen we daar in vers 5 het volgende. De liefde zoekt niet haar eigen belang, ze wordt niet verbitterd. Dus hier zien we dat God niet verbitterd wordt, wat wij hem ook al doen. Dat hij nooit zijn eigen belang zoekt. En als het dan gaat over de bedroefdheid van God, dan staat er dan nergens in dat hoofdstuk in Korintiërs 13, dat God niet kan bedroefd worden. Daar staat dat nergens niet in. Staat wel degelijk dat God kan bedroefd worden. Lees maar een keer in vers 6. De liefde verblijft zij niet over onrecht. Dus onrecht maakt God niet blij. Met andere woorden, het maakt hem bedroefd. God ziet dat er zoveel mensen, dag van vandaag en ook toen in de dagen van Noach, hun doel is dat ze liggen te spartelen in hun eigen bloed, dat ze achtergelaten zijn op een akker, dat ze niemand hebben. En dat was ook de toestand waarin wij verkeerden, broer en zus. Zie je? Elk mens heeft potentieel om voorspoedig te zijn. Elk mens heeft de mogelijkheid om vreugde te beleven, om de ware liefde te kennen. En ik zeg wel de mogelijkheid om in dienst te zijn met God, om deel uit te maken van zijn bruid. Elk mens heeft die mogelijkheid. Dat was het oorspronkelijke doel. Waarom wij geschapen zijn. Maar wat blijkt, is dat mensen veel eer de dingen van mindere waarde gaan opzoeken. Hey, dingen die van minder belang zijn, dat gaan ze gaan opzoeken. Dat is toch wel raar. God zegt dat ook tegen Jeremia. Hij zegt, mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. En dat is nu precies wat dat God zo bedroefd maakt in zijn hart, dat wij mensen van nature, ja, die lekkende bakken gaan opzoeken. Ik kan dat zo'n beetje vergelijken met een vader die een kind heeft en die de verkeerde weg inslaat en die dwaasheid op zich laat, miserie op miserie, en dat maakt de vader zo bedroefd, omdat de vader ziet dat dat kind niet gelukkig is, dat hij niet blij is. Iedereen van ons hier aanwezig heeft een ganse waslijst van overtredingen. Iedereen. Er is niemand die hier aanwezig is die kan zeggen, ik heb niks misdaan tegen God. Maar gelukkig zien we dat we lezen in 1 Korintiërs 13 dat de liefde het kwaad niet aanrekent. In vers 7. De liefde, staat erop, verdraagt alles. Dus desondanks onze overtredingen en desondanks al die dingen die wij God hebben aangedaan, die hem bedroefd maken in zijn hart, is hij nog altijd bereid om ons te vergeven en om ons opnieuw aan te nemen. De liefde verdraagt alles, zegt God. God vergeeft ons dus niet 7 keer, maar hij vergeeft ons 70 × 7 keer. En hij vergeeft niet alleen, hij is ook waarlijk bekommerd. Echt ook bekommerd om ons. Moet ik kijken wat dat God zegt, je moet er niet naartoe gaan, in Ezekiel 18:23. Hoe dat God echt bekommerd is om de mens, niet in stand wat we hem allemaal aan dan hebben. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens moet sterven, spreekt God de Heer? Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en tot aan in leven blijft. Peter zegt dan nog anders, hij zegt, God heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Zie je dat? Zelfs al hebben wij, zelfs al heeft Gods volk hem zo schandalig behandeld, toch wil God ons vergeven, toch wil God ons opnieuw aanvaren. Kom toch, zegt God in Jesaja, kom toch, al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Zie je dat? Ik moet zeggen, toen ik dat zo voorbereidde, En hoe langer en hoe meer ik ook christen word, ben, ja, hoe meer ik versteld sta, hoger van de verdraagzaamheid van God, van de bereidheid van God om te vergeven, en ook van het feit dat er in Gods hart geen spoor van bitterheid is. Niet eenstaande al het kwaad dat hem wordt aangedaan. Ik begin daar meer en meer van verwonderd te raken. Dat al die duizenden jaren dat wij hem zo gekrenkt hebben, bedroefd hebben in zijn hart, is hij nog altijd bereid om ons te vergeven en ons aan te nemen. Meer dan dat zelfs, hij zoekt duizend en een wegen om ons tot zijn bruid te maken. Jezus zelf heeft dat ook gezegd, he, over het karakter van God. Hier gaat de Zoon spreken over het karakter van zijn eigen vader. In Lucas 15, je moet er niet naartoe gaan, maar we kennen het allemaal wel. Wat Jezus probeert te tonen, hoe bekommerd God is voor de mens en hoe vergevingsgezind hij is. En we hebben dat dan drie gelijkenissen van iets dat verloren gaat, iets van grote waarde, dat heel veel betekent voor een persoon en dat raakt verloren. Dan krijg je dat die drie gelijkenissen. En het verloren dat verwijst naar een mens die zijn doel mist. Een mens die verloren is, die niet tot zijn recht komt. En we kennen wel de gelijkenissen. Eerst is dat schaap van de 100 schapen, het raakt verloren. En wat doet de herder? Het laat die 99 achter en het gaat op zoek naar dat ene schaap. En als het gevonden heeft, legt het hij op de schouders met grote vreugde, haalt hij terug naar huis en is een groot feest. Zie je? Het tweede gelijkenis was dat muntstukje. Die vrouw zoekt naar dat muntstukje, centimeter per vierkante centimeter. Ze vindt het en ze viert het met haar buren dat ze het gevonden heeft. Dat toont allemaal hoe ver God gaat, niet tegenstaande onze overtredingen, hoe ver hij gaat om ons te zoeken. En dan die laatste gelijkenis van die vader die bedroefd is omdat die zoon in zijn eigen dwaasheid het ouderlijke huis verlaat en het plezier gaat najagen. En de vader staat gewoon te wachten tot de zoon terugkomt. Hij staat gewoon de horizon af te staan tot hij de zoon in de verte ziet. En wat gebeurt er als hij hem ziet? Hij loopt naar hem toe. Hij valt hem om de hals en hij begint hem te kussen. En dan is er ook weer een groot feest. Zie je, dat zijn allemaal dingen die ons tonen dat God zo bekommerd is en zo vergevingsgezind is om de mens. Daarom worden wij ook gered. Is het niet aangenaam, broeders en zussen, om te weten dat er niemand in Gods Zoon onbelangrijk is? Niemand. Zelfs de meest onbeduidende persoon is enorm belangrijk voor God. Zelfs zou God voor de meest onduidende persoon een grote zoekactie op zijn poten zijn. Is dat niet prachtig dat je dat weet, dat je dat ook beseft in je hart, wat dat je ook misgebeurd hebt? Zie je nu, broers en zussen, waarom, wat God ons wil tonen, waarom hij het ons wil tonen, wat er in zijn hart omgaat, welk verdriet God heeft over de mens die de verkeerde weg is ingeslaan. En is het dan ook niet zo, broers en zussen, dat ook wij een zeker verdriet moeten hebben in onze harten voor de mensen die rondom ons zijn? Mensen die de verkeerde weg zijn ingeslaan. Onze kinderen, onze moeders, onze vaders die niet bekeerd zijn. Onze broers en onze zusters van onze familie die God gewoon niet kennen, die als wezen in deze wereld leven. Die spartelen in hun eigen bloed. Of die achterlaan zijn op een akker. Heb jij die zekere bedroefdheid in je hart? Dat wil ik u eens vragen deze morgen. Heb jij dat, een zekere bedroefdheid in je hart? Dat is de vraag die je moet stellen. Pascolo bedstond. Bad Willy. Voor Rudy. En hij had verdriet tot tranen toe. Dat is geheim van God. Zo verdrietig zijn, zo bedroefd zijn over iemand die verloren zal gaan. Dat is echte bedroefdheid, goddelijke bedroefdheid in het hart voor een verloren mens die dan ligt op die nakker in dat bloed. Zie je, broers en zussen, onze emoties moeten meer en meer op die van God gaan gelijken. Ons hart moet meer en meer op dat van God gaan gelijken. We hebben ook wel een zekere bekommernis voor het verloren, anders zou dat niet voor een ben. Maar het lijkt erop dat het in vele gevallen slechts bij een bed blijft. Want als die bekommernis oprecht zou zijn, dan zou het daar toch iets moeten uit voortvloeien, broer en zussen. Dan moet er toch ergens ook vrucht van komen. Als je waarlijk bekommerd bent, kan toch niet altijd blijven bij je bed? Zeg God niet dat hij bekommerd is voor de mens, maar doet hij het ook niet? God heeft zelf naar beneden gekomen, zelf mens aangenomen, zelf gezegd, ik ben bekommerd door niet, maar hij heeft het ook getoond aan het kruis. Dus hij zette de daad achter het woord. God wil, broers en zussen, dat ook wij de daad achter het woord zetten. God zegt toch, wees heilig, want ik ben heilig. We moeten meer en meer zoals God zijn. Zoals God bedroefd is om het verlorene, dan wil hij dat ook wij bedroefd worden om het verlorene, maar dan een oprechte bedroefenis. Kennen allemaal het kortste vers uit de Bijbel? Ik weet niet of iemand dat kent. Het kortste vers uit van de Bijbel. Twee woorden. Jezus weent. Waarom zou Jezus wenen? Dat hij zag naar Jeruzalem, dat hij zag dat er zoveel mensen hun doel zouden missen. Zoveel mensen die verloren zijn. Jezus weent. In hoeverre, broers en zussen, wenen wij in ons hart? Toen hij naar Jeruzalem zag, hij weende. En dan draaide hij zich om. En hij ging wel naar het kruis voor hen. Dus het was niet alleen met woorden, het was ook in daden. Paulus zegt, ik ga dan niet afsluiten, tegen ons. Kijk, broers, zegt hij. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Het woordje levende stenen. Dat zijn stenen die niet dood zijn. Dat zijn levende stenen met gevoelens, met emoties, die verdriet hebben en bekommerd kunnen zijn. En Petrus zegt, wees een levende steen, want God wil nog andere levende stenen toevoegen. Begrijp nu waarom het zo belangrijk is voor God? Ik ben er 100% van overtuigd, broeders en zussen. 100% dat ware evangelisatie begint hier, bij ons hart. Daar begint het. Een hele lange tijd dacht ik dat het gewoon hier zat. Dat je gewoon de boodschap moet overbrengen aan mensen. En God zal al de rest doen. Maar dat is niet zo. God wil dat het van hier naar hier gaat. En nu begin je dat nog pas te beseffen. Ware bekommernis, dat is het begin van evangelisatie. En als je die ware bekommernis hebt, dan ben ik er zeker van dat gij zelf een instrument zal zijn in Gods handen om zijn boodschap naar anderen te brengen. Je zal niet anders kunnen. Dat zal iets zijn dat je zal moeten doen. Je glas zal gewoon overlopen. Je hart zal gewoon branden. Omdat je het moet doen. Je hebt zo'n bekommernis voor mensen. Zijn we bereid, broers en zussen, om zo te leven? Laten we daar eens stil bij staan deze morgen. Tot daar. Thank you.